Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johann Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabere hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhinderde dat en uiteindelijk beland ik op nog geen kilometer afstand van mijn huis op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach tot op het bot. Podcast 10. Op 6 passen van de deur. Ik ben vast niet de enige die geneigd is om Bach te zien, in zekere zin, als een tijdgenoot. Zijn muziek hoort al tientallen jaren bij me. En Bach is natuurlijk geen vriend van me, maar wel een reisgenoot door het leven. Hij is zeker niet de enige, ook niet in muzikaal opzicht. Het werk van allerlei componisten, jazzmuzici en popmuzikanten vergezelt mij in het leven. Toch wil ik deze podcast, die gaat over Bachs gezondheid, sterven en uitvaart, beginnen met even stil te staan bij de tijd van Bach, die aanzienlijk grimmiger was dan die van ons. Dat was de litanie van een van Bachs grote voorgangers, Heinrich Schütz. Ik vertelde al over de korte levens van Bachs 20 kinderen, die gemiddeld iets meer dan 28 jaar op aarde rondliepen. Zijn beroemdste leerling, Goldberg, werd maar 27 en stierf van tuberculose. Hij kwam uit Danzig, waar kort voor zijn geboorte in 1727 nog een enorme pestuitbraak woedde. In de vorige podcast bleek dat ongeveer de helft van de kinderen van Bach niet voorbij de 5 jaar kwam. En ik ga er maar vanuit dat dit niet uitzonderlijk was. Maarten het Hart merkt in zijn uitstekende en aanstekelijke boek over Bach op dat het voor ouders vooral moeilijk moet zijn geweest om afscheid te nemen van kinderen die iets ouder waren dan de baby's die in de wieg stierven. Jongens en meisjes die hadden leren praten en lopen en wie lach door het huis had geklonken. Daar afscheid van nemen is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Ook als kindersterfte zo, tussen aanhalingstekens, gewoon is. Het geweeklaag over de beperkingen die ons door corona worden opgelegd en de offers die we volgens de premier moeten brengen, zodat we bijvoorbeeld niet naar festivals kunnen en niet op de wintersport en al dit soort enorme offers. Die ten spijt kunnen we toch wel zeggen dat Bach in een veel grimmiger tijd leefde dan de onze. De rechten van het individu waren beperkt. Je mocht blij zijn als je op zondag naar de kerk kon. Voor de rest was het werken, werken, werken. Vrouwen die niet trouwden waren verloren en werden zelf niet in staat gesteld hun positie te verbeteren. Joden werden uit grote Saksische steden als Leipzig en Dresden geweerd. En kort na de dood van Bach zou Frederik de Grote van Pruisen de stad Dresden in as leggen. Oorlog en honger lagen op de loer. En je kon voor een betrekkelijk klein vergrijp, de diefstal van een stuk linnen hebben we gezien, in Leipzig worden onthoofd of opgehangen als je een Jood was. De hygiënische omstandigheden waren natuurlijk slecht en de medische wetenschap stond machteloos tegenover besmettelijke ziektes. En sowieso voor weinig kwalen was er eigenlijk een medicijn ofwel een oplossing. En Bach die topde met zijn ogen. En zijn zoon Carl Philipp Emanuel heeft ook opgeschreven dat, ja, dat hij daardoor, door dat gedoe met zijn ogen, steeds zwakker werd. Hij kreeg allerlei medicijnen en behandelingen die allemaal niet helpen, die hem eigenlijk alleen maar verzwakten. En daarom was het als een soort van, ja, laatste noodgreep voor Bach dat hij zich aanmeldde om te worden geopereerd door een Engelse reizende arts, John Taylor, die later ook nog Händel zou opereren. Hoe slecht Bach kon zien, dat weten we eigenlijk niet. Maar soms krijg je de indruk dat hij vrijwel blind was. In ieder geval zeer slechtziend. En dat is natuurlijk heel lastig als je van bladmuziek wilt spelen of muziek wilt schrijven. De eerste operatie vond waarschijnlijk plaats op zaterdag 28 maart 1750... of misschien woensdag 1 april van dat jaar. John Taylor was in Leipzig om college te geven over zijn werk aan de universiteit. Hij was zeker geen kwakzalver, maar we stellen vast dat de oogheelkunde nog niet zoveel voorstelde in zijn tijd. En hij had vooral op korte termijn succes. En tegen de tijd dat mensen weer last van hun ogen kregen, was hij al doorgereisd naar de volgende stad. Een lokale krant deed verslag van de operatie. Afgelopen zaterdag, en wederom gisteravond, gaf de chevalier Taylor openbaar college in de concertzaal in aanwezigheid van een aanzienlijke schare wetenschappers en andere hoogwaardigheidsbekleders. De toestroom van mensen die een beroep op hem doen is verbazingwekkend. Onder anderen heeft hij kapelmeester Bach geopereerd, die door het voortdurend gebruik van zijn ogen zichzelf bijna volkomen van zijn gezichtsvermogen heeft beroofd. De operatie resulteerde in een volkomen succes, zodat hij zijn gezichtsvermogen volledig heeft teruggekregen. Wat een onuitsprekelijk geluk mag heten dat vele duizenden mensen deze wereldberoemde componist bepaald niet zullen misgunnen. En waarvoor zij Dr. Taylor nooit voldoende kunnen bedanken. De vreugde van die duizenden mensen en vooral ook van Bach zelf zou echter van korte duur zijn. Want al gauw zag hij weer even weinig als voorheen. En kort voor Dr. Taylor op 8 april van dat jaar door zou reizen naar Berlijn om daar nieuwe patiënten, CQ-slachtoffers, te vinden, werd Bach opnieuw door hem geopereerd. Ook ditmaal zonder veel succes. Bach-biograaf Christoph Wolff veronderstelt dat de ogen van Bach werden bewerkt met een borsteltje en dat het oog en de omgeving van het oog werden onderworpen aan aderlatingen. Pijnlijke procedures die bepaald niet bevorderlijk waren voor het gezichtsvermogen en in het geval van Bach waarschijnlijk hebben geleid tot een ontsteking. Want kort na de tweede operatie begon Bach aan koortsaanvallen te lijden. En hij was ook al zwak doordat hij waarschijnlijk aan suikerziekte leed. Wolff vermoedt dat Bach vervolgens volkomen blind werd en lichamelijk snel achteruit ging. Begin juli leek het echter weer beter met hem te gaan en nam hij zelfs een nieuwe leerling aan, Johann Gottfried Müthel, die maar 3 maanden les zou krijgen van de grote meester. In zijn autobiografie schreef John Taylor later over de operatie van Bach: het is een onbedaarlijk en onbedoeld komische zin en ik heb er niks aan veranderd. Hij vergist zich overigens in de leeftijd van Bach en hij denkt dat Händel of dat Bach de leermeester van Händel zou zijn geweest, maar dat is allemaal niet waar. Maar het is wel duidelijk dat hij het heeft over Bach als hij het volgende opschrijft. Maar om verder te gaan: ik heb een grote verscheidenheid aan bijzondere dieren onder handen gehad, zoals dromedarissen, kamelen enzovoorts. En vooral in Leipzig, waar een gevierde maestro, die al aan zijn 88ste jaar was aangekomen, door mijn toedoen weer kon zien. Het was juist door deze man dat de beroemde Händel werd opgeleid en bij wie ik later dacht hetzelfde succes te hebben gehad, want alle omstandigheden leken gunstig, de reacties van de pupil, het licht enzovoort. Maar toen we het gordijn opentrokken, ontdekten we dat de onderkant van het oog als gevolg van een verlamming niet goed kon functioneren. Een toepasselijk stukje Händel uit het oratorium Samson. Half juli 1750 kwam er verbetering in de toestand van Bach. Hij kon weer zien. 10 dagen voor hij stierf werden zijn ogen plots beter, zodat hij op een morgen vrij goed kon zien en ook weer licht kon verdragen. Maar even later kreeg hij een beroerte en een hevige koortsaanval, waaraan hij, ondanks de zorgen van 2 der kundigste artsen van Leipzig, op 28 juli 1750, even na 7:15 s'avonds, in zijn 66ste levensjaar, rustig en vredig, door de genade van zijn verlosser, het leven liet. Bach was dus 65 jaar oud geworden. En over de laatste dagen van Bach en vooral over zijn laatste arbeid bestaan enkele verhalen. Een daarvan gaat over de Kunst der Fuge, waarvan de laatste fuga onvoltooid bleef. Helemaal aan het eind van het voltooide deel, dat 239 maten telt, maar liefst zou ik willen zeggen, een enorm kathedraal van noten is het eigenlijk, introduceert hij opeens een nieuw thema, waarvan het de bedoeling lijkt te zijn geweest dat het met de eerdere thema's wordt vervlochten. Dat thema bestaat uit 4 noten, Bes, A, C, B. In de Duitsstalige muzieknotitie, waarin de noten soms andere namen hebben, wordt dit B-A-C-H. Hij zette dus als het ware zijn handtekening onder deze onvoltooide fuga en zei eigenlijk, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes in. Het is misschien een onbedoeld effect, maar het klinkt altijd bijzonder dramatisch als muziek opeens stopt. En het werkt in dit geval zo geweldig dat ik me afvraag, waarom is niemand hier eerder opgekomen? En het is, nu ik er zo over nadenk, misschien ook wel een laatste stroke of genius van Bach om zijn oeuvre aldus te eindigen. De onvoltooide fuga werd hier gespeeld door Helmut Walcha, toepasselijk genoeg een blinde organist. In de jaren 50, of eigenlijk eind jaren 40, nam hij voor het eerst al het werk voor orgel van Bach op, gespeeld op historische orgels, vaak ook Nederlandse orgels. In 1956 maakte Deutsche Grammophon voor de eerste keer een stereo-opname, daarvoor was dus alles mono. En precies van deze Walcha, die de Kunst der Fuge speelde op het orgel van de Sint-Laurenskerk in Alkmaar. En zojuist heeft u het dramatische slot van die opname gehoord. Walcha werd overigens niet blind geboren. Zijn blindheid was een gevolg van een pokkeninfectie die hij kreeg toen hij in 1926 19 jaar oud was. En al een talentvol organist. Vanaf dat moment leerde hij complexe contrapuntische composities van bijvoorbeeld Bach uit het hoofd door een vierstemmig stuk stem voor stem door te spelen. Dus in plaats van het gehele werk maat voor maat te leren, leerde hij complete stemmen uit het hoofd en combineerde die dan uiteindelijk als hij het geheel ging spelen. En zo nam hij dus niet alleen net na de oorlog het complete werk van Bach op, maar later nog eens een keertje en toen alles in stereo. Keren we terug naar de zieke Bach. Met die onvoltooide fuga is het verhaal nog niet af. Want op zijn sterfbed zou er vervolgens nog een bekende hebben gevraagd om een koraal te spelen op zijn pedaalklavier. Dat is een klaversymbool met pedalen. Dat kon worden bespeeld als een orgel. Sommige mensen vermoeden dat hij die vraag stelde aan zijn schoonzoon Alt Nickel, die we al tegenkwamen. Met name omdat deze jonge man toen bij Bach in huis woonde en een begenadigd muzikus was, uitvoerend en ook componist. Hoe dan ook vroeg Bach, wie er ook bij hem aanwezig was, zijn eigen koraal Wenn wir in höchsten Nöten sein te spelen. Dat is deze melodie. Vervolgens zou Bach liggend dus op zijn sterfbed of zittend op zijn sterfbank. Of in ieder geval zonder dat hij er zelf iets aan kon doen met zijn handen. Hij zou dat hevig geornamenteerde orgelwerk hebben uitgekleed als het ware. Omgewerkt tot een veel simpelere en directere versie van de koraalmelodie. En hij zou ook een andere tekst erop hebben geplakt. Een bestaande tekst. Voor deinen troon treed ich hiermit. Bach bereidde zich met dit zogenaamde sterfbedkoraal dus voor op zijn deemoedig verschijnen aan Gods troon. We komen daar straks nog op terug. Hoewel Bach al een deel van de drukproeven van de uitgave van de Kunst der Fuge had gezien, was het werk nog niet voltooid en zou het na zijn dood worden uitgegeven met de onvoltooide Fuga aan het eind, gevolgd door dit koraal. Ook zou Bach, toen hij nog iets beter was, zijn uitvaart al hebben voorbereid door een motet voor dubbelkoor te instrumenteren. Het is het motet Liebe Herr Gott van zijn achteroom Johann Christoph Bach. En het stamt van voor Bachs geboorte, 1672. Oorspronkelijk is het stuk dus geschreven voor twee koren met orgelbegeleiding. En Bach orkestreerde het door de zangstemmen, twee keer sopraan, alt, tenor en bas, te versterken met voor het ene koor strijkinstrumenten en voor het andere koor houtblazers. Ik ken geen uitvoering van het werk in de bewerking van Bach, maar wel zoals het oorspronkelijk was bedoeld door Bachs voorzaat. Vraagt je natuurlijk af waarom zou Bach die koorpartijen hebben willen versterken met strijkers en blazers. Misschien was dit omdat hij de bedoeling had dat dit opwekkingslied van oorsprong een motet voor kerst buiten de kerk aan zijn graf zou worden gezongen en dat daarbij die instrumenten de in de wind verwaaiende stemmen zouden kunnen versterken. In een van de gekste, maar ook boeiendste boeken over Bach die ik ken en waaruit ik veel heb gehaald voor deze reeks podcasts, Bach and the Meanings of Counterpoint van David Yearsley, vond ik een opmerkelijke theorie over niet dit motet dat we net hebben gehoord, maar het laatste koraal waar we ook naar hebben geluisterd. Zoals ik al zei, bedacht Bach klaarblijkelijk dat op de uitgeklede melodie een andere koraaltekst paste of moest worden gepast. In plaats van wenn wir in höchsten Nöten zijn, wanneer we in hoogste nood zijn, moest het voor deinen troon treed ich hiermit. Voor uw troon treed ik hiermee. Even los van de betekenis vestig ik, in navolging van Yearsley hoor, de aandacht op het verschuiven van het wij in de eerste tekst naar de ik in de tweede tekst. Het idee van Yearsley is dat het in de Lutherse traditie vaak gebeurde dat de dode als het ware tot de gemeente sprak bij de uitvaart, via de dominee of het koor. Dit idee, schrijft Yearsley, werd dramaturgisch versterkt door de gewoonte de open kist met daarin het lichaam van de overledene direct onder de preekstoel te plaatsen, waardoor de rouwende de ziel van de dode zelf konden horen spreken via de dominee. Dit gebeurde dan middels de stijlfiguur prosopopee. In zijn standaardwerk over stijlfiguren noemt Paul Klaas deze figuur, die ik niet nog een keer ga uitspreken, het laten spreken van een dode, afwezige of denkbeeldige figuur. Bij de uitvaart van Bach zou dan de tekst van het koraal uit de mond van de dode zijn opgeklonken. Ik geef hier de vertaling van dat koraal uit de biografie van Wolf. Voor uw troon verschijn ik nu, o God, en nederig bid ik u. Keer niet uw edel aangezicht af van mij, de zondaar, tot straf. Beveel mij met een zalig eind en wek mij op de jongste dag. Heer, dat ik uw eeuwig zag, amen, amen, verhoor mijn klacht. En in het geval van Bach zou het dus niet zomaar via het orgel of het koor dat misschien meezong of een dominee die het koraal voorlas, zou niet zomaar zijn stem zijn die als het ware uit die kist opsteeg. Het zou eigenlijk de stem van Bach zijn, van zijn ziel, die al in de hemel was en al aan Gods troon stond. En als het ware zouden de treurenden die bijeen waren gekomen in de kerk een rechtstreekse verbinding met de hemel hebben gehad als ze dit koraal hoorden. Dat was dan zijn ziel, maar zijn lichaam verdween op 31 juli 1750 in een gat in de grond, dat gegraven was op de driehoekige begraafplaats achter de Johanneskirche aan de rand van de toenmalige bebouwing van Leipzig en niet ver van het Rabenstein, de executieplaats. De kans lijkt mij vrij groot dat Bach werd herdacht tijdens een dienst in de Thomaskirche, maar dat weet eigenlijk niemand, en dat de stoet daarna zijn kist naar de Johanneskirche begeleidde. Daarbij, dat weten we wel, gingen personeel en leerlingen van de Thomasschule voorop en werd de kist gevolgd door de familie en bekenden en andere belangstellenden. Bach-biograaf Wolf vermeldt dat het gebruik van de lijkkoets voor Bach, wegens zijn lange staat van dienst, gratis was. Bach had natuurlijk sinds 1723 begrafenissen van muziek voorzien. Hij kreeg voor dat soort plechtigheden trouwens ook extra betaald, bovenop zijn salaris van 300 taler, wat niet trouwens heel erg veel geld was. En ik meen me ook wel te herinneren dat Bach een keer bij zijn werkgever heeft geklaagd over dat loon van hem, dat dat jaar laag was uitgevallen, mede doordat er zo weinig mensen waren gestorven. Bachs kist verdween in de grond, volgens de traditie op 6 passen van de deur aan de zuidgevel van de Johanneskirche. Op die plek werd Bach door zijn leerlingen, en ook door latere leerlingen van de Thomasschule, tientallen jaren lang herdacht op zijn sterfdag. Of zijn botten daar ook daadwerkelijk rusten, daar komen we nog over te spreken. Ondanks dit lokale eerbetoon aan Bach zou het nog lang duren voor zijn werk op waarde werd geschat. Maar, as we speak, reist zijn muziek sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zelfs door het universum aan boord van de Voyager ruimtesondes. We schrijven 18 december 2020, als ik dit inspreek. En Voyager 1 bevindt zich nu op 22.764.830.505 kilometer afstand van de aarde. En Voyager 2 zit hem op de hielen, want die bevindt zich, as we speak, op 18.918.381.783 kilometer afstand van de aarde. Aan boord van die twee ruimtezondes bevinden zich gouden platen met beelden en geluiden van de aarde, bedoeld om een buitenaardse intelligentie kennis te laten maken met ons, met onze wereld. De samensteller van het kennismakingspakket over de menselijke beschaving, Carl Sagan, zei ooit dat hij had overwogen om er alleen maar muziek van Bach op te zetten, maar dat zou opscheppen zijn. Zodoende belandde er naast een deel van een Brandenburgs concert, een deel uit een partita voor viool, een prelude en fuga uit het woordtempereerde klavier, gespeeld door Glenn Gould, ook stukken van Mozart, Beethoven en Stravinsky. En wereldmuziek, panfluit uit Peru, mariachi uit Mexico en deze schitterende Javaanse gamelanmuziek. Deze wereldmuziek en de muziek van Bach en andere klassieke componisten wordt vergezeld van populaire muziek van Chuck Berry en Louis Armstrong. Aliens, mits voorzien van oren, kunnen bovendien genieten van een andere blinde muzikus. Blueszanger en vooral gitarist Blind Willie Johnson. Hij speelde gitaar door met zijn zakmes over de snaren te glijden. Heel duidelijk hoorbaar in het fragment dat u zometeen hoort van deze King of the Guitar Evangelists. Dit is zijn meditatie op Gethsemane. Dark was the night, cold was the ground. Thank you. In de volgende podcast zal ik me buigen over het karakter van Bach en wil ik me afvragen of zijn grootste meesterwerk eigenlijk wel kunst is of kitsch. Ik dank u voor uw aandacht. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest. Prosopopee.